Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Wat doet de verhalenverteller als het verhaal zwijgt? We bevinden ons in het grote grijze niemandsland van het seizoen. De dagen zijn kort als een sprintje. De motivatie is zo broos als dun ijs en de wedstrijdkalender is leger dan de gemiddelde strandtent in november of de trainingspeaks van de man tegenover mij. Het is de tijd van het jaar waarin de triatleet een soort vage sluimerstand gaat. Er zijn geen tussentijden om te analyseren, geen finishfoto's om te liken, geen tracker-apps om dwangmatig te verversen. De sport houdt zijn adem in. En dat stelt mij als hoeder van deze podcast voor een probleem. Waarover te spreken als er niets klinkt? Ga je graven in het verleden? Ga je voorspellen over een toekomst die nog onzichtbaar is achter de nevelen van maart? Of sta je gewoon naar buiten en beschrijf je de regen? Soms drijft er in die windstilte nog wat oud nieuws naar boven. Dingen die we eigenlijk al wisten, maar die nu pas echt indalen. Neem Jetse Plat. Het bericht is al 4 weken oud, ondergesneeuwd door het afscheid van Els en Rachel. In internetjaren is dat zo goed als antiek, maar het blijft nazingen. Jetse stopt met triathlon en daarmee stopt er niet zomaar een carrière, er stopt een natuurverschijnsel. Jarenlang was hij de man die winnen reduceerde tot een administratieve formaliteit. Hij degradeerde wereldtoppers tot figuranten in zijn eigen one-man-show. Hij maakte het onmogelijke zo alledaags dat wij vergaten te klappen. Nu gaat hij handbiken en marathons rijden. De triathlonwereld blijft verweest achter als een speeltuin waar de grootste jongen zijn schepje heeft gepakt en naar huis is gegaan. En, over marathons gesproken, we moeten het even hebben over Almere. Die betonnen kathedraal van het Leiden, waar we vorige week al over spraken. Challenge Almere bestaat 45 jaar. En in een vlaag van feestvreugde of verstandsverbijstering, de grens is dun in de polder, hebben ze bedacht, laten we er een losse marathon bij doen. Maar niet op een lege vrijdag of zaterdag vroeg als de triatleet aan het fietsen is. Nee, ze voegen 1000 frisse, huppelende marathonlopers toe aan een parcours waar op dat moment honderden triatleten bezig zijn aan te sterven in hun slotscène. Beeld je dat even in. Daar loop je dan. Je hebt 3,8 kilometer gezwommen. 180 kilometer gefietst tegen de warme leidende wind in. Je lichaam is een chemische fabriek die op instorten staat. Je geest is gereduceerd tot 1 gedachte. Overleven. Je schokt. Je kreunt. Je bent 1 met het asfalt. Je bent een zombie in traisuit. En precies op dat moment word je links en rechts voorbijgestoven door een bataljon frisse lopers die net aan een zondagmiddag uitje zijn begonnen. Mensen die nog praten. Mensen die nog veren. Mensen die ruiken naar wasmiddel in plaats van naar ammoniak en wanhoop. Maar voor sommigen is het esthetische heiligschennis. Het is alsof je tijdens de begrafenis van je grootmoeder ineens een dweilorkest de kerk instuurt omdat de akoestiek zo lekker is. De eenzaamheid van triathlon is heilig. Die moet je niet bevuilen met de vrolijkheid van een frisse recreant. Maar goed. Misschien ben ik en de anderen gewoon een beetje nors door het gebrek aan zonlicht. De kou doet gekke dingen met de mens. Laten we vooral afwachten wat de organisatie precies van plan is. Want dit is ook de organisatie die ons in het verleden nooit teleurgesteld heeft. Die deze wedstrijd heeft opgeraapt toen deze al dood en verloren was. Vandaag spreken we met de organisatie. Met hun verhaal en hun motivatie achter deze keuze. Buiten de polder wacht nog een grotere vijand. Een vijand die niet in startnummers rekent, maar in graden Celsius. Wind en luchtvochtigheid. Koning Winter. Het is het thema waar we zo diep in gaan duiken. De strijd tegen de thermometer. De strijd die Wesley en ik allebei eens flink verloren hebben. Want laten we eerlijk zijn, sporten in de winter is een constante dans met de waanzin. Het is het moment dat je bij de achterdeur staat, volledig ingepakt als een Michelin-mannetje en twijfelt of je naar buiten gaat of toch gewoon jezelf weer die indoor-trainer ophijst.
We gaan het hebben over de biologische onzin van ons lichaam. Waarom je tenen afsterven terwijl het zweet in straaltjes over je rug loopt. We gaan het hebben over verschillende type atleten. Waarom kan de ene er nou zoveel beter tegen dan de ander? We gaan het hebben over de regia's paradox. Waarom je in je poging om droog te blijven vaak natter thuiskomt dan wanneer je niks had aangetrokken. Kortom, een handleiding voor iedereen die weigert te accepteren dat de mens eigenlijk gemaakt is voor de tropen. Maar als er niets gebeurt in de sportwereld, kijken we naar onszelf. Of in mijn geval naar de man tegenover mij. Ik keek gisteren in zijn trainingslogboek in de hoop daar een vonk van inspiratie te vinden. Een heldendaad in de kou. Maar ik trof slechts de echo van goede voornemens aan. Het is knap hoe iemand zo consistent niet kan trainen. En toch er zo professioneel uit blijft zien. Het is de meester van het excuus. De koning van de rustdag, maar wel mijn vaste rots in de branding. Dus Wes, heb je je fiets al afgestopt of wachten we tot de lente?
Goeie vraag. ja, er is nog niet heel veel gebeurd. Ja, er is wel heel veel gebeurd, maar niet op sportgebied helaas. Maar,
ik heb net even zitten tellen. We zitten ongeveer 8-9 weken voor die 120 van Texel.
Ja.
Nou, nog zitten er nog twee taperweekjes bij.
Ja. Nee, dat is nog een hele lange tijd, dus dat komt helemaal goed.
Dat komt helemaal goed. Ja. Heb je er nog vertrouwen in?
Jawel, ja. Ja, nee, zeker. Dus ik ga, nou ja, het was de bedoeling om vorig weekend te beginnen, maar ja, komt er weer wat tussen en dan is het zo weer vrijdag, Stef. Zo werkt het helaas.
Het gaat snel, hè?
Maar dit weekend ga ik echt beginnen.
Je bent wel met triathlon bezig geweest, want...
Ja,
nee, er waren zeker. Deze week veel dingen. Je bent twee keer
in Epe geweest.
Naar Epe geweest.
Dus ik heb zeker niet stilgezeten. Dus er gebeurt een hoop. Triathlon Epe natuurlijk echt wel. Gaat goed met de inschrijvingen. We zijn druk bezig om te kijken van hoe kunnen we die wedstrijd nog beter maken op bepaalde punten. Dus de gemeente is super positief.
Maar we zoeken ook nog eigenlijk wat mensen, toch?
Nog wat mensen, ja. Want we willen heel graag. We merkten vorig jaar dat we iets van vrijwilligers tekort kwamen. Hè? Zeker als coördinatoren. Je hebt per onderdeel zeg maar een coördinator nodig. Dus mocht je het leuk vinden om te helpen met deze wedstrijd en je doet zelf niet mee, dan hopen we dat iemand is die zijn hand opsteekt en ons een berichtje stuurt. Want hulp kunnen we zeker gebruiken. En in het voortraject, maar ook de dag zelf, hè, wil je erbij zijn, maar niet als deelnemer, maar wel als vrijwilliger, dan zijn we op zoek naar jou. Dus laat even een berichtje achter bij ons, dan gaan we ermee aan de slag.
Ja.
En verder inderdaad. Nou, in je intro gaf je het al even aan. Natuurlijk de marathon die georganiseerd wordt tijdens de Challenge Almere.
Ja.
Heeft toch wel wat...
Heeft wel wat losgemaakt in de triathlonwereld. Ja. Ik heb er veel berichten over gekregen. Ook in de community app ging het een beetje rond. En natuurlijk was de intro met een scherp randje erop. Hè? Maar... De meningen zijn er wel over verdeeld. Maar er staan ook echt wel een boel negatieve meningen. Ik heb meerdere appjes gehad. Ik ben ook nog door mensen gebeld erover. Dus het doet wel wat met de sport.
Ja.
Ik denk dat het goed lijkt om eens te gaan praten met de organisatie. Om te kijken wat de beweegredenen zijn.
En of ze deze kritiek ook verwacht hadden. Hè? Want dat is natuurlijk... Kijk, je verzint wat. En dat is in principe heel goed. Ja, laten we erop stellen. Ze doen het om natuurlijk gewoon wat meer te organiseren. En dat ook andere mensen mee deel kunnen nemen. Die bijvoorbeeld niet fietsen en niet zwemmen. Dus in eerste instantie is het een positief iets. Alleen, de vraag is natuurlijk. Hebben ze nagedacht over bepaalde kritiek die je nu te horen krijgt? Dus laten we dat eens vragen aan hem.
Ja, want kijk. Alle veranderingen zijn lastig hè, voor de eerste keer. En mensen zijn vaak bang voor het onbekende. Maar ik moet je zeggen dat ik bij deze ook wel kritisch was. Van ik moet nog maar zien hoe dat goed gaat. En er staat 1000 deelnemers. Of dat überhaupt gehaald wordt. En in welke mate dan. Hè, ja. En hoe dat in zijn werk gaat. Want wat vind jij er zelf van?
Nee, heel dubbel inderdaad. Enerzijds denk ik van mooi initiatief om ook wat Almere's of daarbuiten te betrekken bij die wedstrijd. Je zorgt er wel voor drukte langs het parcours inderdaad. Dus het feest wordt alleen maar groter. Aan de andere kant begrijp ik ook wat de kritiek die je krijgt op het moment dat je heel bijna aan de beademing ligt, zeg maar. Omdat je al gefietst en gezwommen hebt. En dat je in de tweede ronde van je marathon zit. En dat er vervolgens allemaal frisse lopers naast je komen te lopen. Dat is natuurlijk wel... Ik kan me voorstellen dat dat niet heel fijn is voor de atleten. Dat kan ik me voorstellen. Ja, aan de andere kant...
Het geeft een beetje een gekke... het is misschien gedaan juist voor de sfeer, maar het geeft ook wel weer een gekke sfeer. Want je gaat van de zijkant ga je kijken, oh, dat is een triatleet. Oh, die loopt een marathon.
Nee, ik hoop wel dat die marathonlopers respect kunnen opbrengen voor de triatleten. En dat ze bijvoorbeeld, als ze tegelijk aankomen bij een aid station, dat ze de triatleet wel even voorlaten.
Ja, en dat de aid stations voldoende hebben.
Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik denk dat wel goed geregeld bij Almere.
Jawel.
Dus in die zin verwacht ik daar geen problemen.
Maar volgens mij is het in het verleden ooit wel een keer voorgekomen. Maar deze wedstrijd bestaat nu al een hele tijd. Goed. Die staat gewoon als een huis. Dus.
Alleen wat ik nog wel afvraag, en dan zullen we ook wel even vragen. Van ja, je gaat op een gegeven moment wel. Is het eerlijk voor de wedstrijd?
Ja, dat hoop ik.
Want je krijgt natuurlijk een situatie dat je op een gegeven moment. Stel dat ik om 5 uur nog aan het lopen ben. Of nou, dat jij nog om 5 uur aan het lopen bent. Dat misschien... En dat er dus... dat je dus groepjes krijgt. Dat jij bijvoorbeeld afspreekt met een trainingsmaat. Ja, kom die marathon lopen. Dan kan je mij helpen door die marathon heen.
Ja.
En dat is natuurlijk... Het is wel een EK, hè?
Je mag sowieso meelopen met anderen. Maar dan kom je natuurlijk goed, wel... Dat zijn niet de mensen die...
Dat zijn allemaal frisse mensen die ook bij een A-station even wat drinken kunnen pakken voor je. Die wat eten voor je kunnen pakken. Die komt in een hele... andere situatie terecht.
Maar dat is niet in die tijd in de wedstrijd, dan gaat het niet meer om de bovenste plekken, denk ik, toch?
Is dat zo?
Ja, misschien bij de age groups wel. Ja, bij zeker. De oudere age. Ja, dat kan.
Het gaat gewoon over EK, hè? Ik bedoel...
Maar dat is jouw eerste reden, jouw eerste gedachte is, hoe kan ik dan vals spelen als die mensen...
goed. Ik hoop dan wel klaar te zijn.
Ik snap wat je zegt en dat heb je natuurlijk... Dat is de vraag.
Ik vraag me af of de organisatie daarover nagedacht heeft. Want dit is iets wat wel invloed kan hebben. Laat me zo zeggen.
Ik vind het bijzonder. Juist omdat Jeffrey Richard, die komen ook zelf echt uit de triathlonsport. Hè. Dus wat ik zeg ook in de intro. Ze hebben die wedstrijd natuurlijk ook echt weer heel erg in de lift gezet. Dus om het dus alleen maar af te branden over social media. Dat gaan we niet doen. Dus laten we anders Jeffrey even bellen. En vragen wat hij ervan vindt. En zijn kant van het verhaal. Aan de telefoon hebben we hier Jeffrey Visser. Jeffrey, goedemiddag. Is het inmiddels?
Goedemiddag.
Laat ik beginnen met feliciteren met het 45e jubileumjaar van de triathlon. En jullie kwamen van de week met behoorlijk nieuws over de wedstrijd. Dat jullie een marathon gaan toevoegen als extraatje bij deze wedstrijd. Daar zijn behoorlijk wat reacties op. Sommige positief, sommige wat meer negatief. Dat zullen jullie zelf ook voorbij hebben zien komen. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over jullie afweging om het op deze manier te doen en wat het eigenlijk precies inhoudt?
Ja, wat ons idee was, we zijn natuurlijk nu met de aankomende 45e editie van de triathlon en het 50-jarig bestaan van Almere dachten, wat kunnen we doen om daar wat aandacht aan te geven en eigenlijk te zorgen dat... lokaal nog wat meer aandacht komt voor de wedstrijd. En dat we dat feestje nog meer kunnen vergroten. En daar zijn we uiteindelijk op uitgekomen dat we in de avonduren, als het rustiger parcours is, dat we een marathon toevoegen. En waarom dan? En hebben de mensen daar geen last van? Wij hebben het idee dat nadat alle mensen van de halve zijn gefinished, dat zijn... ongeveer 1800 deelnemers. En een deel van de hele al is gefinished, wordt het een stuk rustiger parcours. We willen juist, dat hebben we de afgelopen jaren ook laten zien. Laten zien dat Almere is altijd een feestje langs de loopparcours. Maar we zien dan ook dat er wat publiek weggaat, dat het iets rustiger wordt. Natuurlijk is er nog wel een feest op sommige hotspots en in het stadion. Maar we denken met deze toevoeging dat we dat feestje over het hele parcours nog langer kunnen aanhouden. En dat we ook het feestje in het stadion nog wat groter kunnen maken, omdat er meer mensen zullen zijn. Wat meer finishers. Zeker het laatste uurtje hebben we één keer in de 10 minuten af en toe een finish. En we vinden het leuk omdat juist dat feestje waar we onbekend staan, nog wat groter te vieren.
Ja, want hoe laat begint die marathon? Dat was om 5 uur, toch?
Ja, het begint om 5 uur. Ja, en dan is iedereen van de halve is dan binnen. En dan hebben we ongeveer 200 finishers gehad van de hele.
Ja.
Ja.
Dus dan zou je nog voor van de hele, hoeveel doen er meestal mee? Een stuk of...
Ja, vorig jaar zaten we op ongeveer 800. Ik verwacht er nu iets meer, omdat het heel erg goed gaat met de inschrijving. Dus dan zitten er nog 500-600 mensen op parcours. En het idee is om daar die marathon toe te voegen. En we verwachten daar, gezien ook de aantallen bij andere marathons in Nederland, 400-500 deelnemers ongeveer. En het idee is om die echt in kleine startgroepen te laten starten. En het is dus niet de bedoeling dat er ineens die 500 man ineens in één keer het parcours opstormen. Ja. We gaan startgroepen van maximaal 100 personen. Ze lopen eerst een lusje buiten het parcours van ongeveer een kilometer. Waardoor het vrij geleidelijk het parcours opkomt op een moment dat het een stuk rustiger is.
Ja, waardoor het dus ook voor aid stations en voor de drukte op het parcours wel uiteindelijk wel mee zal vallen, als ik het zo hoor.
Ja, zeker. Kijk, we hebben op het hoogtepunt hebben we bijna 2000 lopers tegelijk op het loopparcours. Op het moment dat de halve aan het lopen is en de eerste deel van de hele van de fiets af is. Op deze manier zullen we net boven de 1000 uitkomen. En met lopen heb je ook niet elke 2 kilometer een aid station nodig zoals wij hebben staan. Bieden wij wel altijd aan, omdat zeker bij als je een hele triathlon doet, is het gewoon erg prettig om elke keer even wat te kunnen drinken. Maar mijn normale stadsmarathon heb je om de 5 kilometer een drankpost. Ja. Dus wij verwachten daar niet zoveel problemen. Eigenlijk geen problemen, omdat ze zijn gewend, die vrijwilligers, om een stuk meer capaciteit aan te kunnen.
Nou, Jeffrey, nou hebben jullie eigenlijk een paar jaar geleden het loopparcours weer veranderd van 6 rondes naar 4 rondes lopen. Juist vanwege die drukte op het loopparcours. Snap je wat dat betreft wel de zorg van sommige atleten?
Ik snap de zorg. Als je daar niet goed over nadenkt. Kijk, we hebben natuurlijk uitgebreide files met precies elke 5 minuten hoeveel finishes we hebben, hoeveel mensen er waren op het parcours zijn. De drukte, de piek zit op het moment dat de top van de hele net finished, er nog heel veel mensen van de halve op parcours zijn. En die piek die neemt na 4 uur, neemt die gewoon echt serieus af, omdat dan bijna iedereen van half binnen is en om 5 uur is iedereen binnen. Dus dan heb je een stuk minder atleet op het parcours. Dus die drukte zal je niet. De drukte zoals die daarvoor is gedurende de dag, zal je ook in de avond nog steeds niet krijgen.
Ben je ook niet, want ik zit even na te denken hoe dat dan gaat in de praktijk, maar ben je dan niet ook bang dat het dat er groepjes gevormd worden? Hè? Dat mensen dus meedoen met een triathlon, hun vrienden of iemand vragen om mee te doen met een marathon. En de vraag van, kun je me helpen door die marathon heen? En triathlon is toch een individuele sport, hè? Daar staan we voor als triatleten. Dat je dus groepjes krijgt die atleten gaan helpen.
Daar heb ik niet over nagedacht. Nee, ik heb dat ook. Ik kan me dat niet voorstellen dat je voor de marathon gaat inschrijven om met iemand anders mee te lopen. Maar het zou in theorie natuurlijk kunnen. Maar ja, weet je, dan gaat het om atleten die sowieso meer dan 12 uur over de triathlon doen. Dus,
dat is in de praktijk natuurlijk niet helemaal waar. Want de 5 uur begint de marathon. En voor mij de hele begint 7-8 uur zoiets.
Ja, we hebben kwart over 3 hebben we de eerste finisher van de hele.
Ja, dus, maar de starters, die starten natuurlijk. Stel dat je om 8 uur begint, dan ben je dus 9 uur bezig om 5 uur. Mm-hmm. Nou, veel die komen dan, sommige pas van de fiets, die moet je wel van de fiets af. Ze zijn net met de marathon begonnen.
Dan moeten ze die marathon nog lopen.
Maar dan moeten ze de marathon nog lopen. Dus wat je krijgt in de praktijk is dat ze, dat kan, hè? Dat is wel een suggestie.
Het zou in theorie natuurlijk kunnen, maar.
Maar je hebt ook, je hebt ook een EK, hè? En dus het gaat met name over de wat oudere leeftijdsgroepen.
Dat zou je op de fiets nu ook kunnen hebben. Dat iemand van de halve denkt, ik zwem hard en ik wacht op een atleet die in zijn tweede ronde zit. Ja, weet je, dat kan natuurlijk als mensen dat willen doen, maar dat ik kan
maar
me
bij
niet
het fietsen heb je
dat
er natuurlijk wel regels en jury voor.
Ja,
en bij
lopen, wij lopen natuurlijk niet.
Maar Jeffrey, hebben jullie ook nagedacht om het tijdstip van de wedstrijd? Of zeg maar, kijk, je zegt van we doen het in de avonduren omdat we dan wat leegloop merken van toeschouwers, maar datzelfde heb je natuurlijk ook direct na de zwemstart. Dat je die marathon na het zwemmen had gedaan als de triatleten allemaal op de fiets zitten. Is dat scenario ook in overweging geweest?
Ja, ik heb zeker naar gekeken. Alleen op het moment dat de laatste zwemmer het water uitkomt, hebben we 5 minuten later al de eerste wissel. Dus dat is heel snel. En daarnaast, als je het eerder zou doen, dan een deel van het fietsparcours van het begin gaat over het loopparcours. Dus dat kan ook niet.
Nou ja.
En ja, je wil juist rondom de elite-atleten, want daar zou ik het misschien wel eerder kunnen voorstellen, wil je daar geen frisse lopers op het parcours hebben die eventueel de winnaar op sleeptouw kunnen nemen, zeg maar.
Ja. Nou ken ik jou en Jeffrey, of ja, jij bent Jeffrey, jou en Jort bedoel ik, en Richard wel echt als echte triatleten. Jullie hebben die wedstrijd natuurlijk opgeraapt toen het bijna overleden was en het is een heel mooi evenement geworden. Maar heel veel kritiek, en die hebben jullie zelf vast ook gelezen, gaat juist om die triathlonsfeer. Hè? Dat het is ons feestje en wij zijn de hele dag ben je op die dijk bezig met een andere atleet die de hele wedstrijd al gezien hebt en op een gegeven moment kom je op dat marathonparcours en dan lopen er dus ineens allemaal mensen en ja, de verwachting is het zullen ongetwijfeld misschien wat triatleten zijn, maar lang niet allemaal. Heb je daarover nagedacht, over de sfeer die het zeg maar met de wedstrijd gaat beïnvloeden?
Ja, we hebben zeker over nagedacht en we denken dat het publiek gaat trekken en we denken ook dat het feestje in het stadion groter kan worden. Wij verwachten niet dat we allemaal lopers krijgen die 2:15 gaan proberen te lopen. Er zal misschien een enkeling in 2,5 uur proberen heel snel de wedstrijd te doen. Maar daarachter verwachten we eigenlijk de meer recreatieve lopers. En zodra ze boven de 4 uur lopen, zullen ze ook niet veel harder lopen dan de triatleten die dan nog op parcours zijn. Wat ik daar ook over wil zeggen. Kijk, toen wij de halve triathlon toevoegden bij de challenge, kregen we nog 10 keer zoveel commentaar als we nu kregen. Dat was niet de bedoeling van de sport. En uiteindelijk is dat hetgene wat nu voor een deel voor de sfeer zorgt. En ook juist voor de groei zorgt van die hele triathlon. En datzelfde was toen wij naar 6 rondjes gingen. Iedereen was bang voor veel te veel rondjes. Het was belachelijk. Het kon echt niet. Uiteindelijk, toen we van 6 naar 4 rondjes gingen, vond iedereen het jammer omdat de sfeer zo leuk was. Dus ja, het is er denk ik ook een beetje angst voor het onbekende. Het is voor ons, wij kunnen natuurlijk ook niet in een glazen bol kijken hoe het uiteindelijk uitpakt. Maar wij zijn er wel echt van overtuigd dat het de sfeer ten goede gaat komen. En dat we juist dat feestje waar we onbekend staan nog iets groter kunnen maken. En dat we ook, want dat zag ik ook voorbij komen. Mensen denken, ja, je krijgt allemaal extra inkomsten en is het om het geld te doen? Ja, natuurlijk is het niet om het geld te doen. Want de inschrijfbedrag van die marathon is vrij laag. Meer dan de helft van het geld zijn we al per persoon kwijt aan medailles, t-shirts, after race food en dat soort dingen. En wat er wel aan extra inkomsten komt, dat willen we juist in die avonduren steken, zodat we ook langs het parcours nog wat extra kunnen doen of het feestje in het stadion nog mooi kunnen maken.
Ja, precies. Dus het doel is gewoon om de sfeer nog beter te maken dan dat hij al is. Dat is eigenlijk het doel. Want is het de bedoeling dat dit alleen voor jubileum editie is of dat het ook voor de jaren daarna is?
In principe hebben we gezegd dit is voor de jubileum editie.
Ja.
Maar mocht het nou zo uitpakken dat iedereen straks super enthousiast is en dan kunnen we overwegen of dat meerdere jaren willen doen.
Hebben jullie... heb je vergist in de reacties die je hebt gekregen? Heb je wel eens gedacht van shit, misschien hebben we dit niet goed bedacht of nagedacht en moeten we misschien overwegen om het toch niet te doen?
We waren verrast door de reacties, zeker. Ja. Dat hadden we niet verwacht. We dachten, we voegen iets leuks toe. En dat denk ik nog steeds, daar ben ik van overtuigd.
Ja.
En ik denk dat het echt een positief effect op de wedstrijd gaat hebben. Dus dat hadden we niet verwacht. Op het moment dat je zoiets aankondigt, de inschrijving opent, de eerste inschrijvingen binnenkrijgt, kan je moeilijk zeggen, ja, we doen het toch.
Nee, eens.
Dat is ook een raar signaal.
Ja.
En dat hebben we ook niet overwogen. Omdat we gewoon echt van overtuigd zijn dat het een toegevoegde waarde voor de wedstrijd heeft. Ook juist voor die triatleten die 's avonds nog bezig zijn. Reacties als, ik krijg minder aandacht als er andere atleten ook op parcours zijn. Ja, er gaat niemand gaat minder hard klappen omdat hij daarvoor voor iemand anders heeft geklapt. En in het stadion hebben wij 2 finish mogen staan. 1 voor de halve, 1 voor de hele triathlon. Iedereen van de marathon zal onder de boven van de halve doorgaan. Waardoor je ook in het stadion het onderscheid ziet van wie heeft de triathlon gedaan, wie de marathon. En ik denk dat iedereen, inclusief de deelnemers, juist aan die marathon extra respect kunnen hebben voor die triatleten. Ja. Dat het ook wel echt duidelijk zal worden voor die triatleten. Ja, dat is net als in rood hebben ze bijna 800 staffelteams, de estafetteteams. Ja, dat zorgt ook niet voor een rare sfeer op parcours in de avond. Want ja, die estafetten starten allemaal als laatst. Dus die halen ook atleten in die een hele triathlon doen. Maar ja, die lopers hebben ook alleen maar respect voor mensen die dan een hele triathlon zelf kunnen doen. Dus ik zie niet zo in dat jouw prestatie of respect minder wordt doordat iemand anders ook meedoet op datzelfde parcours.
Ja. Ja, ik denk dat toch veel atleten schrikken van het bericht. En ook, er staat maximaal 1000 deelnemers. Nou ja, je zegt zelf al, dat aantal gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar zo komt dat dan over. Er meer marathonlopers op het parcours dan triatleten op dat moment, als dat wel het geval zou zijn. Ja. En juist om 10 uur 's avonds, als er dan een type Chris Buitenhuis binnenkomt die de hele dag onderweg is, dat het dan een beetje overschaduwd wordt omdat er dan ook 3 of 4 marathonlopers tegelijkertijd binnenkomen. Dat is een beetje, denk ik, waar de angst zit bij de meesten.
Dat snap ik, maar juist daarom hebben we de andere finishbogen ook voor die marathonlopers, zodat je ook als atleet die straks 14 of 15 uur over de triathlon doet, nog steeds die finish voor jezelf hebt en die foto op een goede manier genomen kan worden zonder dat er een horde mensen over de finish komt. Wat ik sowieso niet verwacht op dat tijdstip meer. Wat? En we hebben ook gezegd, de limiet voor de marathon ligt om 11 uur 's avonds. En die voor de triathlon is 10:30, 12. Waardoor we gewoon echt die laatste finisher die we binnenhalen zeker weten dat dat een triatleet is die de hele heeft gedaan.
Want die finishboog, dat zou dan die finishboog van de halve zijn waarschijnlijk.
Ja, precies.
Hey, zijn er al snelle triatleten die voor beide evenementen hebben ingeschreven?
Ik had met één iemand contact over. Die zei, nu moet ik kiezen. Toen zei ik van, volgens mij kan je wel beide doen. Heb je
maar, was dat Erik Schopman toevallig?
Nee. Dat was de bekende Almere, Dennis de Knijf.
Die is ook... Die zie ik het ook wel doen, ja.
Ja. Die zou dat kunnen doen, maar voor de rest heb ik nog niemand gehoord die denkt van ik ga beide doen. Ik weet ook niet of het verstandig is, maar ja, dan moeten mensen zelf de keuze maken of ze dat willen doen.
Ja.
Ja, ik zou het niet aanraden.
Maar. Misschien jij, Stef.
Ik heb hier tegenover me iemand zitten die over 2 maanden 120 kilometer zou gaan lopen. Dus die zou daar helemaal klaar voor zijn. Maar wellicht.
Jij was vorig jaar natuurlijk onder de 9 uur. Dus dan heb je nog wel iets meer uurtje best.
Ja, precies.
Dus dan kun je wel makkelijk weer...
Ik ga het overwegen.
Ik denk dat je beter meteen door kan gaan dan dat je een uurtje pauze neemt.
Dat
maar,
denk ik ook, ja. Meestal kan ik niet zoveel goed lopen.
Misschien wel, ja.
Nou ja.
Wat ik nog wel wil zeggen is richting alle triatleten. We zijn een organisatie die zelf uit triatleten bestaat. We vinden het erg belangrijk juist dat iedereen op een toffe manier de wedstrijd kan doen. En ik denk, we hebben de afgelopen jaren zoveel mogelijk juist gericht op zorgen dat die sfeer zo goed mogelijk is. Buurtfeesten die we organiseren langs het parcours, allerlei hotspots. En juist die ervaring goed te krijgen. Dus we gaan ook zorgen dat iedereen dit jaar gewoon weer een unieke ervaring heeft. En dat hoeft wat ons betreft helemaal niet te botsen.
Nee. Nou, ik denk dat het goed is dat jullie even in ieder geval jullie kant van het verhaal hebben laten kunnen horen. Ja. Ik moet je zeggen, ik was op het eerste moment en nu nog steeds ook kritisch, maar ik ben wel benieuwd hoe het, verloopt. En die kans moeten jullie ook gewoon krijgen, wat dat betreft.
Uiteindelijk is het doel om er een sportfeest van
een toffe
van te
dag
maken.
Van te maken, ja.
Weet je, wij organiseren ook een wedstrijd. Je wilt gewoon een sport zien. En dat, nu is er dus ook een marathon bij toegevoegd. In eerste instantie is dat gewoon een heel mooi initiatief om dat te realiseren. Dus laten we daar positief in blijven, wat mij betreft.
Ja.
Ja, nou, dankjewel in ieder geval.
Dus Stef, had jij nog iets...
Nee, ik denk het zo wel...
Hey, hartstikke bedankt, Jeffrey, voor je tijd. En ik denk dat het nu een stuk duidelijker is voor alle atleten hoe de vork in de steel zit. Dus hartstikke bedankt.
Yes, geen dank.
Oké. Okay. Ja, Stef, dat was Jeffrey van Challenge Almere. Beetje gerustgesteld?
Ik snap iets meer de kant van het verhaal. Ik moet blijven zeggen, ik blijf kritisch. Ik vind het een risico en hoe dat op die wedstrijd gaat. Wat ik hem nog vergeten was te vragen, is dat zag ik ook een paar mensen zeggen. Zeg van ja, ik vind het alleen een beetje vervelend dat het dit gekomen is nadat ik al was ingeschreven. Want anders had ik misschien een andere keuze gemaakt. Maar we, ja, net zoals bij alles, we moeten gewoon eens zien en achteraf een oordeel vellen hoe dat geweest is, denk ik.
Precies.
En jij?
Nou ja, laten we ze de kans geven om te laten zien dat het gewoon op een goede manier kan. Hè? Ik bedoel, ik snap de kritiek, zeker. Alleen, dit is allemaal uit positiviteit geboren. En dus in die zin moet je die kans ook geven aan ze. Ze hebben bewezen dat ze de laatste jaren heel veel goede dingen hebben gedaan. Dus,
nou, dat vooral. En ik denk ook dat het goed is dat zij even hun kant van het verhaal hebben kunnen geven. Dan neem je dat ook mee.
En zoals Jeffy ook zegt, zij hadden niet verwacht dat ze die kritiek zouden krijgen.
Nee.
Dus ja, daar valt het wel een beetje. Ik kan me voorstellen dat de organisatie denkt, oh shit. Ja, dat is niet heel motiverend.
Nee, ja, je gaat het ook niet zo 1, 2, 3 meer terugdraaien. Nee, maar het is wel veel meer deelnemers en ook gewoon meer supporters langs de kant. Dat zou wel tof zijn. De vraag is of dat gebeurt, hè? Want het evenement is er natuurlijk altijd. Als er lokale marathonlopers mee gaan doen, zul je dat misschien wel krijgen. Maar ja, is even de vraag. Maar wat we ook al zeiden vooraf, hè, er staat dus in dat artikel 1000 marathonlopers. Maar of die 1000, dat zullen er niet zoveel zijn, denk ik. Dat is max.
Oké, okay, dat was Challenge Almere. Ik denk dat we door kunnen met Milan Brons. Die gaat een bijzondere wedstrijd doen. Hè,
ja, een hele bijzondere wedstrijd. Die zit nu ergens in de woestijn. Hè? Samen met Ruben, volgens mij. Die vriend van Ruben Sepunke. En ja, ze gaan een uitgebreide wedstrijd doen. In Qatar.
Ja.
Met best bijzondere afstanden. Volgens mij is het een soort stage race van 3 kilometer zwemmen. 21 kilometer lopen, 22 kilometer mountainbiken, kajakken, nog een keer mountainbiken en weer lopen. Maar laten we Milan eens bellen om hem dat te laten vertellen.
Hallo.
Hey Milan.
Goeiedag.
Hoe is het daar? In het, ik denk warme Qatar, of niet?
Het is heel goed. Warm valt op zich wel mee. Maar het is wel lekker, dat is wel.
Ja. Want je zit nu, vanaf wanneer ben je daar aangekomen in Qatar?
Afgelopen maandag, het is nu vrijdag, dus 1 dag voor het evenement, zeg maar.
Ja.
Dus afgelopen maandag samen met een Duitse vriend van mij, Ruben Sepunke, deze kamp gekomen. En de afgelopen dagen een beetje, voor zover dat kan of kon, een beetje verkend of gekeken wat ons te wachten staat morgen.
Ja.
En dat is goed verlopen.
Ja, want wanneer heb je dit een beetje bedacht en wat ga je nou precies doen? Wat is het voor wedstrijd?
Ja, dat vraag ik mezelf inmiddels.
Valt het tegen daar?
Nee, ik ongeveer iets meer dan een maand geleden, ik denk half december ongeveer, toen ik midden in off-season zat, met bijna 3 weken niet gesport, zeg maar. Toen kwam mijn vriend dus Ruben, die kwam naar me toe van, er is een of andere gaaf en gek evenement in Qatar. Ga je met me mee? Dus nee. ik dacht eerst van, hij zei van, het is volgende maand al. En ik dacht van, ik ben nu een van mijn slechtste fitness levels in de afgelopen jaren. Zo ben je. Ik had wat langer off-season genomen dan andere jaren.
Ja.
Dus ik heb toen eerst gedacht van, nee joh, ben je helemaal gek geworden, dit en dat. En hij vertelde wat het allemaal inhield ook, met kajakken en dingen. En ik dacht van, nee joh, wat is dat allemaal voor ongein? Nee. Maar toen ben ik er een paar dagen over gaan nadenken. En eigenlijk ruim een week of anderhalve week. En toch op de een of andere manier, ik was weer een beetje in gang geschoten met het sporten. En op de een of andere manier had ik zoiets van, joh, waarom eigenlijk ook niet? Weet je wel, ik bedoel, ben nu nog, tuurlijk, je kan dit soort dingen je hele leven altijd. Maar nu ben ik nog tenminste een soort van fit en een gezond lichaam. En dat kan ook bij wijze van spreken morgen zomaar over zijn, zeg maar. Ik hoop niet morgen na tijdens die race, maar meer, je snapt wat ik bedoel, zeg maar.
Ja.
En toen had ik zoiets van, waarom krijg ik het niet? Dus ik heb me ingeschreven en samen met hem hierop voorbereid. En wat het precies inhoudt is eigenlijk, komt erop neer dat we gaan beginnen met zwemmen, net zoals met een triathlon. Het is 3 kilometer zwemmen. Het is dan vervolgens 21 kilometer hardlopen.
Ja.
22 kilometer mountainbiken, 4 kilometer kajakken,
ja.
Opnieuw 22 kilometer mountainbiken, dezelfde weg terug. En vervolgens als afsluiting nog 28 kilometer hardlopen.
Jeetje.
En het is natuurlijk niet hardlopen over de weg of wat dan ook. Nee, het is gewoon over door de woestijn. Hier en daar ook over zandduinen en dat soort dingen allemaal. dus het is niet... als je een beetje meegeteld of meegerekend, dan is het in totaal 100 kilometer bij elkaar opgeteld.
Ja.
Waarvan dus 49 kilometer hardlopen.
Ja, door de woestijn heen, hè? Dus, daar ben je wel even zoet mee, denk ik.
Ja, daar ben je wel even zoet mee. Ik verwacht ook zomaar gewoon 7 of 8 uur over te gaan doen morgen. Qua tijd, gewoon net als Ironman, denk ik.
Ja, dat is best snel.
Dat vind ik best snel.
Ja, er is ook een tijdslimiet van 12 uur zelfs. Dus ik denk dat heel veel mensen het niet gaan halen ook.
Ja.
Maar we gaan het zien. Kijk... ik denk bijvoorbeeld dat er op de eerste halve marathon die we moeten doen, dat er, ik heb dat parcours vandaag gezien. Ja, ik denk niet dat er sneller wordt gelopen dan 1,5 uur door de snelste, zeg maar. Nee, dan weet je wel genoeg gas, zeg maar, hoe het
nee, gaat. Nee, maar dat kan me voorstellen, ja. Want hoe zit het met aid stations ook? Moet je eigen voeding meenemen of wordt het wel goed geregeld?
Je moet eigenlijk, je bent verplicht om, behalve het zwemmen dan, de hele race minimaal 600 milliliter bidon bij te hebben, zeg maar. Dus ja, ik ga ook gewoon lopen en fietsen. Alles doe ik ook gewoon met zo'n camelback mee.
Ja.
En van alle, gewoon alles zelf meenemen. Er zijn onderweg elke 5 kilometer met... Ja, elke 5 kilometer zijn er wel een soort van checkpoints waar je water kan halen. Maar dat zit eigenlijk volgens mij ook. Dus je moet echt... behalve bij de transition zones kan je wel cola en dat soort dingen krijgen, zeg maar. Maar verder is het eigenlijk echt helemaal zelfvoorzienend. Dus ja, zeker omdat het gewoon anders is dan wat we gewend zijn met een Ironman of wat dan ook. Was het de afgelopen dagen, we moesten zelfs gisteren dus al, dus dat was 2 dagen voor de race, moesten we ook de registration doen en alles al inleveren, ook onze fiets. Dus gisteren al ook alle bidonnen klaargemaakt en alles. Was er heel erg veel nadenken van, wat moet ik nou meenemen en wat moeten we nou hier doen en wat moeten we nou daar doen. En er zijn natuurlijk iets van 5 of 6 verschillende wisselzones, zeg maar. Bij wijze van in ieder geval keren dat je gaat wisselen.
Ja.
Dus er kwam er ook bij kijken, maar ik moet zeggen, zoals het gisteren was en ook vandaag, Ik sta echt verbaasd van hoe goed de organisatie is. Dat is echt niet normaal. Bijna nog gewoon beter vind ik dan bij de Ironman of zo.
Maar Milan, leg je het helemaal als duo af of individueel?
Individueel.
Oké. Okay. Ja. Ja, meestal als ik als ik uitleg wat een hele triathlon is, vragen mensen vaak al, ga je dat op 1 dag doen? Maar dit is dus gewoon allemaal achter elkaar.
Ja, en dit is wat ik net zei. Het is dan... in totaal 100 kilometer. En het is de eerste keer dat ze dit echt internationaal voor internationaal atleten organiseren. Maar ze doen het al een jaar of 5 of 6 lokaal, zeg maar, voor mensen uit deze regio. Maar dat was een 200 kilometer evenement zelfs.
Oh. Ja. Maar je hebt er wel een beetje een knap strandbandje op zitten?
Nou, nee. Maar
nee, ik vroeg dit omdat ik dat al had gezien.
Maar gelukkig heeft niemand dat. Dus
dat scheelt weer.
Hey, maar Milan, jij hebt natuurlijk mega veel ervaring met kajak in dat weerwater, hè? Hoe is dat daar? Is dat pittig?
Nee, ik heb van mijn langzaamse leven nog nooit gekajakt.
Nee, inderdaad.
Toen ik 10 jaar geleden op school zat, hebben we wel eens gekajakt. Dat soort dingen.
Is wel leuk om een keer... Ja, het klinkt wel heel vet allemaal. Maar wel echt pittig, hoor. Dit is echt wel een pittige race, zeg.
Toen ik weet, je had ingeschreven, had ik zo. Ik heb heel lang over nagedacht omdat het kajak erbij zit. Maar het is 4 kilometer.
Ja.
En ik heb in de voorbereiding bij Belt 2 keer in zijn kajak in toen ik thuis was, zeg maar. En het viel mij mee, moet ik zeggen. Ook 4 kilometer, je bent ongeveer 3 kwartier bezig, denk ik. Met kajakken zelf. Dus niet dat je zeg maar 4 uur in een kajak zit of zo. Dus je gaat ook niet heel veel tijd winnen of verliezen, denk ik. Maar het is... Ja, ik blij om in ieder geval gevoeld te hebben wat die beweging inhoudt. We zijn van de week op de fiets het hele fietsparcours gaan checken. En dus tot waar we kajakken en dan weer terug, zeg maar. Maar die dag, en dat is gelukkig morgen een stukje beter... maar die dag zonder zoveel wind dat ik... bijna 100% zeker was dat ze het kajakken dan hadden afgelast, zeg maar. Dan word je gewoon naar... dat zit ernaast. Dan word je gewoon naar Saudi-Arabië gegaan.
Ja.
Dus ja, maar we gaan het meemaken, ja.
Maar je hebt het gisteren gefietst. Viel het mee of tegen?
Het is ook best wel, het fietsen is best wel afwisselend. In de zin van, het is vooral recht toe recht aan over goede, verharde zandpaden, zeg maar. Maar er zijn gewoon wel een paar stukken van bij wijze van 100 meter met gewoon helemaal mul zand. Ja, daar kom je eigenlijk gewoon niet doorheen. Maakt niet uit wat voor een, misschien met zandbanden wel beter, zeg maar. Maar goed, dan is het gewoon zo ver mogelijk komen en de rest rennen, weet je wel. Maar of je nou gaat fietsen of dat je nou moet rennen, je hartslag gaat helemaal op hol natuurlijk.
Ja.
En ik denk dat het gewoon vooral pittig is omdat je moet gaan fietsen nadat je al dus gezwommen en halve marathon gelopen hebt. En dat je volgens mij moet gaan fietsen als je dat dan hebt gedaan. Fietsen en kajakken, zeg maar. Maar ook met de wetenschap dat je nog 28 kilometer moet gaan lopen daarna.
Ja.
Die wind heeft er mee te maken. En het is, wat ik aan het begin zei, het is niet heel erg, super, super heet. Kijk, het is en blijft een woestijn, zeg maar. Maar ik had eigenlijk toen ik ingeschreven verwacht, het is 35 graden of zo.
Ja.
Maar het valt mee, het is zeg maar 21 of 20, 22, 23 graden.
Oh, okay.
Maar dan alsnog in de woestijn voelt dat gewoon wel warm.
Ja, natuurlijk.
En dat zal, ik heb wel een beetje een soort van hetzelfde gevoel als dat ik bij mijn eerste helo ooit heb gehad.
Ja.
Dat onwetende, een beetje de vraag van waar heb je nou weer voor ingeschreven en wat ga je nou allemaal weer meemaken die dag, zeg maar. En dat is wel tof op zich, moet ik zeggen. Dat vind ik wel gaaf om dat gevoel weer een beetje te hebben. En ik denk dat heb je natuurlijk bij een Ironman al, dat je gewoon heel erg veel geduld moet hebben en jezelf moet pacen en niet te gek willen doen aan eerste twee uur bewijzen van. Maar dat gaat hier helemaal het geval zijn. Je moet gewoon echt vooral jezelf goed blijven verzorgen en helemaal, ondanks dat. Ik ben hier in principe natuurlijk gewoon om zo goed mogelijk een race neer te zetten en een sterk mogelijk race te zetten. Maar ja, ik heb wel doorgekregen deze week dat je vooral gewoon aan je eigen plan moet houden en met jezelf bezig zijn. En zorgen dat je ook die laatste 10, 15 kilometer met lopen nog goed doorkomt, zeg maar. Als je eenmaal moet gaan wandelen, dan is het behoorlijk game over, denk ik.
Ja. Maar qua concurrentie, wie doen de oud-winnaars bijvoorbeeld mee?
De oud-winnaars, dat weet ik niet, want dat zijn mensen uit de omgeving, maar daar ga ik wel vanuit. Maar onder andere, ik wist natuurlijk ook echt geen idee wie er hierop af zou komen. Nogmaals, toen Ruben me had meegevraagd, toen dacht ik van, wel gaaf. En er staat ook best wel aardig wat prijzen geld tegenover, zeg maar, als je het goed doet. Dus dat was ook wel interessanter natuurlijk. Maar onder andere de winnaar van Almere vorig jaar doet mee.
Oh, Will Draper.
Will Draper doet mee. Richard Murray en Rachel Klamer.
Oh, ook. Oh,
ja,
grappig.
Die doen ook mee. Henry Schulman, nummer 4 van de Olympische Spelen in Rio 2016.
Ja.
Bradley Wise, Zuid-Afrikaan. Zo heb je nog wel een paar namen. Jonathan Brown, die stond op de startlijst, maar die heeft helaas afgehaakt. Last minute. Ik denk dat hij ook zag van, joh, wat is dit van...
Taylor Reed?
Taylor Reed heeft helaas, die zou ook meedoen, een goede Nieuw-Zeelander, maar die heeft volgens mij iets gebroken met iets. Dus die niet.
Genoeg mooie namen dus.
Nog een paar andere mooie. Ruben natuurlijk, die is wel gewoon een goede atleet. Het is niet dat er helemaal niemand op afkomt, zeg maar. Het zou mij niks verbazen als vandaag zijn we bijvoorbeeld door de organisatie meegenomen naar... de woestijn in met grote pick-up trucks en parcours en dit en dat. En er is een mediateam bij, dat is ongekend. Ik denk,
is er ook een livestream of iets dergelijks?
Nou, het is sowieso wel live, wordt het hier uitgezonden met een van de grote...
Oh, Jazeera.
Maar het is gewoon, er is gewoon een app en het is gewoon een live ticker. En we moeten vanaf de start, het zwembad, moeten we een GPS-device meenemen. Als het goed is het heel erg goed te volgen. Dat weet ik niet. Maar
zet jij nog een linkje op je Insta of zo? Ik ben wel benieuwd. Ik wil dat wel volgen, die wedstrijd.
Ga ik wel even doen.
Ja,
even
vind
doen.
Ik wel leuk.
En wat wilde ik
nou
verder zeggen nog? Geen idee eigenlijk. Maar volgens mij is het goed te volgen. Wat ik net zei over dat het zo goed georganiseerd is. Het mediateam. Ik denk dat ze er heel erg... flink op inspelen om dat nu allemaal gewoon goed in beeld en goed in kaart te krijgen. Om het dan vanaf volgend jaar echt te pushen. Het zou mij echt niet verbazen dat volgend jaar, zeg maar, keer 2 of keer 3 aan deelnemers aan de start staat dan dit jaar, zeg maar.
Nee. Nou, toch, ja, het klinkt als een bizar zware wedstrijd, maar ook wel leuk wedstrijd. Maar ik denk wel dat je bijzonder veel spierpijn hebt de dag erna. Omdat je eigenlijk, je gebruikt heel je lichaam, hè? Weet je, ook met het kajakken. Dat is best wel pittig, hoor, ook voor je armen.
Ja, we gaan het zien. Het was ook de afgelopen dagen, ik zat heel erg twijfel van, ja, wat voor schoenen ga je daar aan, weet je wel? Met hardlopen bijvoorbeeld.
Ja, ik zat niet jouw vlees aan doen.
Ook ik heb die filmpjes gekeken van afgelopen jaren van en de ene heeft trailschoenen aan, de andere heeft inderdaad vaporflies aan en dus ik dacht van ja.
En misschien van die hoge sokken, dat niet al dat zand in je schoenen zit, hè? Dat zou ik ook overwegen.
Dus ik zat heel erg te twijfelen en ik wist het allemaal niet, want je moet ja, ook meer dan de helft van het koers gewoon op hard zand, zeg maar, vol rechtdoor. Dus als je daarop gewoon snelle schoenen loopt, dan ben je heel erg het voordeel. Ah, ja. De andere stukken weer wat misschien in nadeel ook best wel wat steenstukken, zeg maar, weet je, met niet echt rotsklimmen of zo, maar gewoon wel hier en daar wat stenen of wat heftiger gravel, zeg maar, waar je overheen moet. Ja. Uiteindelijk heb ik toch maar gekozen voor mijn karmels. Ik dacht ook van, ja, weet je, met 49 kilometer lopen ga je ook zoveel spierschade oplopen. Wellicht dat die schoenen je ook een beetje wat meer helpen om dat zoveel te voorkomen.
Ja.
Maar ja, of dat een goede keuze is, dat weet je ook eigenlijk morgen pas. Weet je wel. Dus ik moet vooral oppassen dat ik mijn enkel niet ga breken. Maar, ik heb er gewoon zin in. Ik heb best wel veel meegemaakt. Inmiddels denk ik al iets van 16 hele triathlons zo gedaan.
Ja.
Maar ik denk oprecht dat dit een van de zwaarste, maar ook meest bizarre en gave ervaringen gaat worden, denk ik.
Ja, dat geloof ik ook. Nou, we wensen in ieder geval heel veel succes, maar ook heel veel plezier. Geniet er vooral van, want je bent toch op een bijzondere plek eigenlijk.
Ja,
en het lijkt me leuk om volgende week weer even te bellen. Dan benieuwd naar jouw ervaring daar zo, en hoe het gegaan is.
Als ik nog leef, kunnen we dat doen.
Is goed. En heel veel succes.
Succes, man.
Sterkte.
Thanks, man.
Hoi. Dat was Milan, dat is toch wel de hel van Qatar, hoor.
Inderdaad, de warme versie van Kasteler. Ja.
Ja, dat is bijzonder. Ik ga hem voor. Ik vind het wel interessant eigenlijk. Ook met die namen die je meedoen. Ja, toch wel best dat, wel. Dat had ik niet verwacht.
Ik had
eigenlijk
Milan een tijdje geleden hier al over gesproken. Maar toen ging het alleen over Taylor Reed en Bradley Wise. Maar er is flink wat bijgekomen.
Rachel klaar met Murray dus ook, blijkbaar. Ja. Nou ja, in ieder geval, zo warm was het niet, zei hij. Ik had wel, dat had ik ook wel verwacht, dat Qatar, dat het zeker in de woestijn boven de 30 graden.
Het is natuurlijk ook daar nu wel de periode dat het niet zo heel heet is.
Hey, maar daarover gesproken, want we gaan natuurlijk een onderwerp aansnijden. Dat gaat eigenlijk over het tegenovergestelde, het trainen in de kou eigenlijk, in de wintermaanden.
Ja, en
heb ik niet zo heel veel ervaring mee de laatste
tijd. We hebben het heel vaak over de kou, hè. En zeker in combinatie met die wedstrijd in Kastelee, maar ik dacht, misschien is het gewoon eens beter om even te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk met het lichaam op het moment dat je in de kou aan het sporten bent. En wij zijn allebei een keer falikant op ons bek gegaan, zeg maar, in de kou. Allebei in dezelfde wedstrijd, maar wel een andere editie. Bij jou was het meer in de droge kou, bij mij was het meer in de natte kou, dus daar zit ook weer verschil tussen. En iedereen herkent dat wel. Iedereen is wel eens teruggekomen van een fietstocht. En dat je echt staat te bibberen en met je vingers eigenlijk de deur niet meer open kan krijgen, weet je wel. En dat je dan onder de douche die tintelende handen en voeten. Dus misschien wel even een toepasselijk onderwerp. Het zou heel koud gaan worden deze week. Dat is weer een beetje teruggetrokken, helaas. Ik vind schaatsen op zich wel leuk. Maar dat gaat er niet echt van komen.
Nee. Helaas. Nou ja, goed. Ik vind het wel lekker als het ietsje warm is. Want, het was wel heel. Ik vond het best wel koud de afgelopen dagen nog wel. Ja.
Ja.
Ik weet niet hoe jij met sport dat ervaren hebt. Maar.
Nee, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Kijk, ik weet de keren dat ik zeg maar slecht ben gegaan in de kou, was het eigenlijk wel altijd doordat ik foute keuzes in kleding had gemaakt.
Ja.
Dus ja. Dat daar zit natuurlijk wel een heel groot deel van de
nee, ik heb het zelf natuurlijk meegemaakt toen in heel veel kasten. Toen was het echt wel koud.
Daar had je ook een verkeerde keuze.
Ja, daar heb ik een verkeerde keuze gemaakt inderdaad. Om iets te koud aangekleed te zijn. En toen was het ook wel echt extreem koud.
Ja.
Het zijn omstandigheden die je eigenlijk niet zo heel vaak meemaakt. En dan is het toch lastig. Want je wilt ook weer niet. Bijvoorbeeld in Egmond had ik het idee dat ik weer te warm was aangekleed.
Ja, dat is een heel punt. Hè. Dus kou. Kijk, wat kou. Je kent dat altijd wel. Weet je, je staat in je woonkamerkachel op 20 graden. En je denkt van nou, ik heb eigenlijk geen zin om naar buiten te gaan. Maar toch wil je wel verder een soort mentale hardheid opbouwen. En 3 uur op de indoor trainer is ook niet altijd alles. Dus je gaat toch proberen om buiten te sporten. Nou, als we even kijken onder de motorkappen bij duursporters, want er zijn eigenlijk vrij slechte motoren. Dus ongeveer 20-25% van de energie die we produceren gaat naar echt, hè, bewegen, naar het sporten. En 75-80% verliezen we eigenlijk aan warmte. Dus eigenlijk als je 200 watt aan het trappen bent, dan produceert je lichaam ongeveer 800 watt aan warmte. En in de zomer moet je daardoor koelen en in de winter is dat je redding. Dus zolang je blijft bewegen kun je je kachel, brand je kachel en kun je het warm houden. Het eerste wat er meestal gebeurt, nou dat herken je wel, zijn eigenlijk de koude handen, voeten en neus.
Ja, zeker.
Ja, dus dat is een fenomeen dat heet fascia constrictie. Dus dat wat er eigenlijk gebeurt is dat het lichaam de bloedvaten aan het vernauwen is. Om de vitale organen, de kern van het lichaam te beschermen.
Weet je wat ik echt verschrikkelijk vind?
Nou?
Als je dus gefietst hebt met kou, dat je zulke koude poten hebt dat je ze bijna niet meer voelt.
Ja.
En dat je daarna onder de douche stapt met warme water.
Ja, precies.
Ah, verschrikkelijk.
Ja, dan gaat het dus mee gaan tintelen. En heel veel mensen die hebben dit. En die gaat natuurlijk, het is steeds warme handschoenen. En daar kun je ook een heel dol van handschoenen wat je... op een gegeven moment als je koude handen hebt, ga je toch altijd zoeken naar verbeteringen. Maar... door die fascia constrictie worden zeg maar je extremiteiten een beetje afgesloten. Dus je bloedvaten vernauwen, waardoor je je kerntemperatuur op dezelfde temperatuur blijft. En daardoor, doordat die doorbloeding naar je handen en voeten wat minder wordt, ga je daar als eerste koud worden. En dus soms eigenlijk als je koude handen en voeten hebt en je hebt wel gewoon handschoenen aan, is soms de oplossing om een muts te gaan dragen of een wat warmer jack aan te trekken, waardoor je kerntemperatuur weer warmer wordt. En daardoor kunnen de sluizen naar je armen en benen weer openstaan.
Oké, goed. Ik vind het echt... En ook wel koude handen, maar dat is met name met fietsen. Ik zorg altijd wel voor goede handschoenen. Dat is ook wel belangrijk, echt goede handschoenen te dragen. Hè, en goede overschoenen.
Ja, zeker. En ook wel gewoon een leuk fenomeen, dat noemen ze de Lewis Hunting Reaction. Dat is dus zeg maar als je armen heel erg koud worden, dan kunnen ze op een gegeven moment weer heel erg warm worden. En dat is een prikkel van je lichaam die het even openzet om te voorkomen dat het weefsel daar afsterft. Want te lang koude handen en te lang geen bloed naar je extremiteiten kan uiteindelijk ook gewoon voor weefselschade zorgen. Dus dat is ook niet helemaal, helemaal zonder gevaar. Nou ja, wat een belangrijk ding is, vaak zie je dus in een groepje grote verschillen. Hè? Dus de een rijdt kort bij 10 graden en de ander lijkt op een poolreiziger. En waar zit dat verschil nou in? Dat zit hem deels in de massa, deels in het spiervezeltype en deels in de vetverbranding. Dus een belangrijk ding is de massa. Dus je genereert warmte met de massa.
Ja.
Maar je verliest warmte via de oppervlakte van een huid. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een kopje espresso. Dat is een heel klein kopje met maar heel weinig vloeistof erin. Maar heeft relatief groot oppervlak. En een grote emmer water met warm water. Die heeft en een groot oppervlak, maar ook een grote kern. Dus die espresso is eigenlijk binnen 2 minuten al koud. Omdat hij dus veel oppervlak heeft voor het kleine beetje koffie wat erin zit. En die emmer is na een uur nog steeds warm. En dat zie je deels ook bij mensen gebeuren. Dus een lichte klimmer ten opzichte van een grote bonkige hardrijder. Zoals een Mathieu van der Poel, Mats Pedersen. Zijn vrij grotere gasten. En die zie je dan vaak ook in dat soort koersen wat meer naar boven komen. Verder dan heb je nog het spiervezeltype, dus een type 1, type 2 atleet. Hè. Type 1 zijn vooral de slow twitch vezels die de duursporter voornamelijk heeft. Die zijn behoorlijk efficiënt en verspillen weinig energie. Dat is supergoed voor je duurvermogen, maar doordat je weinig verspilt heb je ook minder warmteproductie. En de type 2 vezels, de fast twitch vezels, zijn dus vezels die sprinters en de wat powerrenners misschien wat meer hebben. Deze zijn iets inefficiënter, verbruiken energie. En daardoor produceren ze ook meer restwarmte. En daardoor zie je vaak in die koude, natte klassiekers, maar ook in triathlons, dat soort type atleten toch wat meer naar boven komen drijven. En dan tot slot heb je nog het energieverbruik, want warm blijven kost energie. Als je het echt koud krijgt, ga je dus rillen. En rillen is funest voor een duursporter. Ik heb nog een mooie foto dat jij stond te rillen bij een kampvuur. Nou ja, er is een filmpje van mij.
Ik wou net zeggen, die filmpje is mooier, hè?
Zal vast wel voorbij komen. Maar rillen draait voornamelijk op suikers, op glycogeen. Dus als je rilt, trek je ook snel je glycogeentank leeg. Als je vaak in de kou traint, ontwikkel je ook wat meer bruin vet. Maar bruin vet kan je lichaam warmte maken zonder te rillen. En gebruik daarvoor vooral vetzuren. Dus een lipolyse als brandstof. Het is een soort dieselkachel voor je lichaam en daardoor blijf je dus toch warm. Wat is kou dan eigenlijk? Hè? Dus, want bijvoorbeeld 3 graden koud kan soms kouder voelen in een vochtige omgeving met een beetje mist dan dat het -3 is op een mooie zonnige dag.
Ja.
Dan noemen ze dat waterkoud. Dus maar water geleidt warmte 25 keer sneller dan lucht. Als het mistig is of als de luchtvochtigheid hoog is, dan hangen er heel veel waterdruppeltjes in de lucht. En die landen dan op je kleding. En die zuigen letterlijk het warmte uit je lichaam. En bij -2, strak blauwe lucht, is de lucht droog, de lucht isoleert. En bovendien profiteer je dan ook van de stralingswarmte op de zon. En dat maakt ook echt wel uit. Dat voel je ook wel echt op een koude zomerdag of een koude winterdag als de zon schijnt. En als het dan de zon ondergaat en het wordt avond, dan wordt het al heel gauw flink kouder. Ja. Wat kunnen we er nou het beste tegen doen? Natuurlijk dus de kleding. En het allerbelangrijkste in de kleding is dat je daar in meerdere laagjes doet. Want tussen die laagjes kleren hou je eigenlijk luchtlaagjes vast. Dus er ontstaan kleine luchtlaagjes die warm worden en die je vasthoudt. Eigenlijk hoe een wetsuit ook werkt. Hè? Want als je in het water springt, dan komt er een klein laagje tussen jouw lichaam en het wetsuit. Dat laagje water warmt op en uiteindelijk ga je het daardoor warm krijgen. Ja. Want wat trek jij aan op een koude winterdag?
Vaak inderdaad wel zo'n thermoshirt er nog onder. Ligt een beetje aan met fietsen of lopen, wat wil je weten?
Doe maar fietsen. Met lopen is het vaak wel eenvoudiger. Dat
fietsen dan inderdaad lange broek en dan overschoenen. Dat probeer ik altijd wel. Al krijg ik dan nog steeds wel koude voeten. Dus dat helpt niet altijd, moet ik zeggen. En boven gewoon een thermoshirt. En dan ligt een beetje aan hoe koud het is. Maar of 2 lagen of gewoon 1 laag erboven.
Ja.
Met lange mouwen. En dan probeer ik nog zo'n buffje te gebruiken voor het gezicht als het echt koud is. Met die wind, natuurlijk met die rijwind die je hebt. Dat een beetje. En een zonnebril helpt dat wel voor mijn ogen. Vind ik dat wel prettig.
Ja.
Of een zonnebril. In ieder geval een bril met...
Ja, zeker. Dat voor je ogen en ook iets op je hoofd. Hè? Want dat had je in Castellet, had je toen ook geen muts op. En dan... Doordat je ging rennen, ging je toch zweten. Uiteindelijk was je hele hoofd bevroren, je haar.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk. Maar inderdaad, als eerste laagje is een thermoshirt een hartstikke goede optie. Nooit voor een katoenshirt gaan, want dat gaat vocht vasthouden. En uiteindelijk wordt dat een soort natte handdoek op je rug. Als het koud genoeg is, kan dat ook weer gaan bevriezen. Dan een fietsshirt of een fleece shirt. Een beste tweede laag is eigenlijk misschien wel een merino shirt. Hè? Want dat is van dat wollige spul. En dat is extreem goed in een luchtlaagjes. Creëren en vast te houden. En dan als derde laag heb je dan nog een jack of een windstopper. En wat ik heel vaak doe op een koude dag is ik heb een beenstukken en een fietsbroek aan.
Ja.
Ik heb een fietsbroek met vlies aan de binnenkant, speciaal voor de winter. Dat vind ik wel echt fijn, want anders de meeste fietsbroeken zijn gewoon koud. Dus dat scheelt een hoop. Dan heb ik dus een thermoshirt aan en daarover mijn fietsshirt. En dan heb ik, ik doe armstukken aan en daar overheen trek ik dan een jas. En als ik het dan te warm krijg, kan ik eerst die armstukken onder mijn jas uittrekken.
Ja.
En dan heb ik nog steeds, dan doe ik die gewoon in mijn achterzakje, maar dan heb ik gewoon 1 laagje uit bij mijn armen. En over mijn jas heb ik dan nog een windstopper en die kan als eerste uit. Maar daardoor creëer je zeg maar voor jezelf opties om dingen uit te trekken. En wat ik vorig jaar in Castellet had. Of zeg maar in 2024. Ik zeg tegen iedereen, ga voor de warmste optie. Want je kan altijd dingen uittrekken. En wat doet Stef? Niet voor de warmste optie gaan. Ik ging toch voor het koude jack. En de reden daarvoor was dat ik bang was dat ik te veel ging zweten. En dat is dus ook belangrijk. Het is heel belangrijk om je heel warm aan te kleden. Maar als je je te warm aan gaat kleden en je gaat zweten. Of je draagt vooral kleding die niet goed ademt. Hè? Dus je kan natuurlijk wel een hele dikke vlies jack gaan aantrekken. Maar dan ga je onder dat jack enorm zweten. En uiteindelijk ga je het dan alsnog koud krijgen.
Ja.
Dus dat is wel heel belangrijk om, om die, die dingen te doen. Dus als je meerdere lagen aan hebt, dan, dan, dan heb je ja, meer opties zeg maar, om, om uit te trekken. En je kunt het vaak toch wel meenemen onder je shirt of iets dergelijks. En met een regenjas heb je dat natuurlijk heel erg. Hè? Dus een, als je echt zo'n plastic regenjas hebt, dan, dan word je niet nat van de regen, maar wel van je eigen zweet uiteindelijk eronder. En dan, dan is dat eigenlijk nog geen oplossing. En daar is die... Gabba, waar jouw buurman Brouwers dan mee gedaan hebt, die is daar bekend mee geworden. Maar die, ja, dat is van het Gore-Tex materiaal. Dus dat, dat is wel goed regenbestendig. Niet en waterdicht, maar regenbestendig. Triathlon met een Gabba,
dat is wel bijzonder.
Ja, dat heb ik nog nooit gezien. Zeker niet...
dat is wel het bijzondere.
Ja, gewoon een zomertriathlon.
Ja, precies. In Brouwers dan was het natuurlijk inderdaad koud.
Ja.
Maar ja, iedereen heeft het over aerodynamica. Dan moet je geen Gabba aandoen, lijkt mij.
Lijkt mij niet, nee. Nee.
Maar goed...
Maar het is, ja, en een ander ding wat belangrijk is in de winter is ook, ja, kies je je trainingen uit. Hè? Dus ik fiets in de winter sowieso graag op een gravelfiets. De snelheid ligt lager, je rijdt in het bos, er is veel minder rijwind die je hebt. Dus daardoor heb je daardoor ook gewoon minder koud. Omdat je minder hard gaat en omdat er gewoon minder wind staat in het bos. En ja, als je... Als de weg nat is, het is gestopt met regenen, maar het heeft bijvoorbeeld geregend in de ochtend en de weg is nat, dan is op de weg fietsen gewoon niet fijn, want al dat water spat op. Op het gravel trekt dat veel sneller weg en is het vaak droog. Tenzij het heel erg verzadigd is en het heel lang geregend hebt, dan heb je natuurlijk ook plassen op het gravel. Ja. Maar dan kunnen spatborden in ieder geval wel een goede uitkomst bieden. Want als je door en door nat wordt van opspattend water, dan ga je het ook nog heel erg koud krijgen. En... ja, de laatste tip. Als je dan een rit hebt van 3 uurtjes, 4 uurtjes en het is echt heel koud, moet je afvragen van joh, is het wel handig om die te doen? Hè? Moet ik hem niet misschien eens inkorten? Of en als binnen. Je eventueel blokken hebt in die training, doe die blokken dan altijd aan het einde van je training, zodat je laatste blok een beetje in de buurt van huis eindigt, zodat je ook meteen van de fiets af kan en kan stoppen. Ja, ja. In plaats van dat je in het eerste uur ineens heel erg hard je best gaat doen. Daardoor ga je zweten. Want als je 1 tempo rijdt, dan kun je best wel goed kleden. Maar vooral in een rit waarbij je tempowisselingen gaat hebben. Ja, ga je meer naar het zweten toe. En dan moet je dus uitkijken. Want als je dan weer rustig gaat rijden, daarna rustig naar huis. Dan kan je natuurlijk extreem koud worden van het zweten. Dus dat is ook belangrijk om daarnaar te kijken.
Ja. Ja. Ja, ik denk genoeg tips om rekening mee te houden. Zeker deze dagen, dat het wat kouder is.
120 van Tesla schijnt ook vaak koud te zijn, hoor. Zeker. Het is maart, maar
nee,
wind.
Maar dat, ja. Nou ja, we gaan het zien, joh.
Gaat het nog helemaal goed komen?
nog steeds. Vraag me volgende week.
Fiets jij altijd met winterschoenen? Als het koud is?
Vaak wel, ja. Ja.
Nou, nog één goede tip nog, wat ik vaak doe bij mijn mountainbike schoenen, is dat ik doe aluminiumfolie onder mijn sooltjes. Ik haal het sooltje uit mijn schoen. Dan knip ik aluminiumfolie dat precies de vorm van het sooltje heb. En soms 2 lagen. En die leg ik dan in mijn schoen. En daarbovenop leg ik het sooltje. Want je verliest heel veel energie of heel veel warmte via die bij heel veel schoenen. Als je geen echte winterschoenen hebt, ook via de plekken waar je schoenplaatjes aanhechten. Ah. En dat isoleert een beetje aan de onderkant. En dat, ik moet zeggen dat dat enorm scheelt. Vroeger ging ik ook vaak met boterhamzakjes over mijn voeten mijn schoen in. En dat helpt wel tegen de wind. Maar uiteindelijk ga je dan inderdaad zweten bij je voeten. Wat ik nu wel vaak doe, en dat vind ik ook echt een aanrader, dat ik in Castellet ook, zijn waterdichte sokken. Dus dat zijn sokken van Rogelli heeft die, of Sealskins heeft die. Van die sokken waar een soort merino sokken waar een soort membraampje in zit. Een soort plastic waardoor het waterdicht is. Daar kan je ook echt mee in water staan. Maar daardoor worden je gewoon voeten gewoon veel minder snel nat. En dat scheelt enorm. En dan hoef je niet altijd meteen overschoenen aan te trekken.
Ja, en je tenen soms bewegen. Want je hebt natuurlijk continu. Je beweegt je tenen niet. En dat is doordat je voet continu stil staat, eigenlijk wordt het natuurlijk ook wel sneller.
Ja, dus een beetje wiebelen met die tenen. Hè? Dat is ook die vasoconstrictie waar ik het net over had. Om dat goed te bewegen. Je ziet het wielrenners ook wel eens vaak doen. Dat die op een gegeven moment met hun handen gaan zwaaien en op hun billen gaan slaan. Pas geleden had je nog die cross waar Wout zijn enkel brak. Dan ging het ineens sneeuw. Toen zeg je aan Mathieu ook dat hij het niet helemaal lekker had zitten. We kennen allemaal nog het WK in Yorkshire, waarin hij in een kopgroep zat. En bijna zeker die titel ging oprapen. Maar uiteindelijk zakte die in elkaar. En dat is ook nog een belangrijke, want hij stortte toen Ja, vooral in, ook omdat hij misschien niet genoeg gegeten had. Ja. En dat is ook iets wat je snel gaat doen in de kou. Minder eten en vooral minder dorst, drinken. Ja, maar je verliest best wel veel, veel vocht, ook door je adem. Hè. Je ziet ook aan die wolkjes in de lucht die je maakt. Dus eten en drinken is extreem belangrijk, ook in de kou. Alleen vaak doen mensen dat niet, want je hebt je handschoen, dat jelletje zit in je achterzak. Je komt er net niet even lekker bij. Je denkt, nou, laat maar zitten. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En je lichaam is ook gewoon minder efficiënt. Het produceert, het verbrandt ook meer calorieën, omdat je lichaam bezig is om je warm te houden. Dus ja, daar moet je zeker wel op letten, ja.
Ja. Nou ja, goede tips, denk ik. Goed om mee te nemen. Ja, ik denk dat we er wel een beetje zijn. Hè? Het enige wat we nog niet echt gemeld hebben, heb je wel in je intro natuurlijk gemeld, het afscheid van Jetse Plat bij de triathlon.
Ja, 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 dat is natuurlijk...
Ik zag Jetse Plat trouwens, die was volgens mij nog aan het aanmoedigen bij Egmond.
Oh ja?
Dus dat was wel grappig, ja.
Ja, kijk, dat zat er al een beetje aan te komen natuurlijk. En Jets is, die gaat niet weg uit het sporten, maar hij heeft wel kenbaar gemaakt dat hij geen triathlon meer doet. Maar we hebben het hier wel over iemand met heel veel gouden medailles op de Spelen, Paralympische Spelen. Paralympische wereldtitels, Europese titels, Nederlands titels, een paar keer Nederlands triatleet van het jaar geweest, sportman van het jaar. Ja,
heel aardig.
We moeten er even bij stilstaan, maar dat was toen Els die ging de afscheid doen. Een paar dagen later kwam Rachel en Richard en blijkbaar niet, want die doen dus aankomend weekend ook weer mee. En toen kwam Jetsen nog ineens. Dus het is wel
ja, wat grote namen verdwijnen uit de sport, in ieder geval uit de triathlon sport. Dus dat is wel jammer. Ja, Els die nog even aangeeft, ze had geen puf meer om zeg maar die zware trainingen te doen. Dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Al stond Els wel bekend als iemand die daar geen moeite mee had. In ieder geval die er volledig gefocust voor die sport leefde. Maar ja, toch op een bepaald moment denk je toch voor je bij jezelf van, ja, is dit nou het leven wat ik nog langer wil leiden? En dat denk ook wel terecht, toch?
Ja, nou ja, natuurlijk. Iedereen staat daar op zijn eigen manier in. En als je verder wil met een maatschappelijke carrière, ja, dat is natuurlijk ook heel goed. Ja. Dus nog een ander dingetje. Jurie Keulen.
Oh ja, Jurie Keulen. Ja, die gaat de overstap maken. Of in ieder geval, die gaat ook een hele triathlon doen. Komend jaar. Welke was nog niet helemaal bekend. Maar in ieder geval een Ironman. Want hij was gekwalificeerd voor Hawaii.
Ja, dus dat zou wel tof zijn als hem dat zou lukken. Denk je dat het hem gaat lukken?
In zijn debuut? Ja, nou ja, goed. Hij heeft het talent zeker om het te laten lukken. Alleen ja, hij heeft nog nooit een hele gedaan. Hè? Dus in dat opzicht heeft hij de ervaring nog niet.
Nee.
En je zit natuurlijk met Menno. Dat het ook een aantal keer dat hij een aantal Ironmans heeft moeten doen voordat hij zich kwalificeerde. Dus het is zeker niet gezegd dat als je één Ironman doet, dat het de kans is.
Nee, zeker. En er zijn ook gewoon atleten die het beter doen op de halve afstand dan op de langere afstand. Menno laat toch wel zien dat hij beide eigenlijk goed kan combineren. Dat is zeker niet voor iedereen.
Ik denk dat Jurie het wel kan.
Ik denk het ook wel, ja zeker. En, maar ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd welke wedstrijd die gaat pakken en of dat gaat lukken.
Ja, leuk. Nou, in ieder geval, daar zat ik wel een beetje op te wachten hoor.
We hebben het eigenlijk aan het eind van vorig jaar in de eindpodcast hadden we gezegd van joh, ik zou zo graag willen dat hij ook eens een stapje verder gaat. En dat doet hij nu, dus positief. Ik ben heel positief.
Nee, top. Nou, ik denk dat we dan zijn, Stef. En dan volgende week hebben we natuurlijk die wedstrijd van Challenge in Abu Dhabi of weet ik veel. Ergens,
ja,
Joost Friedrichs onder andere, maar ook andere hele grote namen. Dus daar gaan we het volgende week even over hebben. En we bellen Milan nog eventjes wat zijn ervaring is geweest in de hel van Qatar.
Als hij er nog is.
Ja, precies. Dus
misschien gaat Milan wel een heel kajakseizoen tegemoet na dat avontuur.
Ik denk dat zijn roepje gevonden heeft zometeen. Dus succes met trainen allemaal. Ik zal ook mijn best doen de komende periode.
Dat wou ik net vragen. Als bij de volgende podcast heb je getraind. Kunnen we het over jouw training hebben?
Ja, zeker. Ja. Gaan we doen.
Oké. Okay.
Yes?
Vertrouw ik op.
Tot volgende week.
Tot volgende week.